Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ik ging naar huis met een heel vreemd gevoel. Mijn hoofd stond niet meer stil. Het is een soort draaimolen in mijn hoofd. Van alles draaide. En het moment dat ik de deur, mijn eigen voordeur, weer instapte, ging de knop om. En ik besefte, ik ben nu in control. Hij weet niet wat ik weet. Vanaf dat moment ben ik hem gaan manipuleren.
Het verhaal van Petra is een ware nachtmerrie. Zoveel bedrog, van begin tot einde. Ik denk altijd, als ik dit soort verhalen hoor, zou dit iedereen kunnen overkomen. En ik denk eigenlijk dat het antwoord ja moet zijn. Voor de belofte van liefde kan je heel lang bewust de andere kant op kijken. Dit is de liefde van nu. Hoi Petra.
Hi Corine.
Jij gaat me straks een verhaal vertellen.
Ja.
Over een liefde.
Ja.
Met wie was dat?
Nou, dat was met een man die ik later in mijn leven heb ontmoet. Dus dat was niet de vader van mijn kinderen, even voor de duidelijkheid. Ik was al een tijdje gescheiden. En ik heb hem ontmoet via een gezamenlijke vriend. Ik had toen een tijdje verkering met hem. En die heeft mij geïntroduceerd bij hem en zijn toenmalige vriendin.
Wat? Je had een tijdje verkering met die vriend?
Met een andere vriend, ja. Ja.
En die heeft jou geïntroduceerd bij deze man?
Ja,
hij moest van je af?
Nee hoor, het was een gezamenlijk etentje. Waarin hij me meenam naar zijn vroegere baas. Ze hadden allebei bij een heel groot IT-consultancybureau gewerkt. En tijdens dat etentje hebben we elkaar ontmoet. Maar wij waren allebei toen nog met een andere partner.
En wat voor man zat daar aan het etentje? Omschrijf hem eens heel gedetailleerd.
Er zat een man aan dat etentje die me eigenlijk pas later opviel. Toen hij cappuccino voor me maakte en dat voor me neerzette. En ik keek hem aan en ineens zag ik hem. Felblauwe ogen, kort donkerblond haar. Een lange man, hij had een grijze veehalstrui aan met een spijkerbroek. En hij zette die cappuccino voor me neer. En ik dacht ineens, ik ga iets met deze man krijgen.
Terwijl je al een relatie had met iemand anders.
Ja, en dat heb ik meteen weer weggeduwd. Ik dacht, nee, dat kan niet. Zeker ook omdat hij gebonden was. Ik was niet zo heel zeker van die relatie met wie ik was. Maar hij was ook gebonden. Later op die avond gingen we naar een strandpaviljoen. En toen hebben we ook heel lang met elkaar staan praten.
Was zijn vrouw er ook bij?
Ja, zijn vriendin. Was ook al beide een tweede relatie, dacht ik. Ja, en zij was ook over hem op aan het scheppen. Van ja, het is zo'n leuke bonusvader voor mijn kinderen. En dat zag er allemaal heel gezellig uit.
Waar ging het gesprek over in het strandpaviljoen?
Hij vroeg mij naar mijn werk. Ik werkte toen bij Deloitte op de Zuidas. En hij werkte zelf ook op de Zuidas, maar dan in een start-up. En dus hij was een klein beetje aan het afgeven op de grote consultancies. En dat was allemaal maar dure jongens in dure pakken en niks waard was. En hij was in een start-up en dat was het echte werk. Dat rebelse, dat trok me ook heel erg aan, moet ik eerlijk zeggen.
Heb je hem daarna weer opnieuw gezien?
Dat duurde een tijdje. Toen hij mij benaderde, ging dat over zakelijk een afspraak. Hij zou met zijn bedrijfje wat voor mijn team kunnen betekenen. En ik heb toen met hem afgesproken op de Zuidas. Met zijn zakenpartner. En zij hebben toen samen mij een presentatie gegeven over wat ze zouden kunnen doen.
Dus hoe lang was dat na dat etentje?
Ik denk dat dat 2 maanden na dat etentje was.
Dus jullie zijn gaan samenwerken?
Ja. En we hebben toen een pilot gedaan bij mijn team. En we spraken elkaar meer en meer. En we belden elkaar de hele tijd in plaats van mailen. Dus ja, ongemerkt kregen we toch een soort band met elkaar.
En dat werd een relatie op een gegeven moment?
Ja, op een gegeven moment werd dat een relatie omdat hij bijna terloops mij vertelde dat zijn relatie uit was. En dat hij apart was gaan wonen. Dat was toen in december. Toen waren we bijna klaar met de pilot. En toen zei hij van, ik ben alleen gaan wonen. De relatie is geklapt en het ging helemaal niet meer. En ik ben ook heel blij dat het over is. En toen maakte mijn hart een sprongetje. Want mijn andere relatie was inmiddels ook uit. En toen dacht ik, ja, yes. Ja, nu is de weg vrij.
En wat gebeurde er toen?
Toen hebben we eerst een afspraak gemaakt. We hebben een keer geluncht in een tentje, ook op de Zuidas. Daarna wilden we opnieuw elke keer afspreken. En hij belde wel heel vaak, dus we spraken elkaar heel vaak. Maar een fysieke afspraak lukte op een of andere manier niet.
Hoezo niet?
Het lukte niet, omdat er elke keer kwam er iets tussen. Dus hij had dan weer een zakelijke afspraak en dan moest hij weer een vriend helpen. Dan was hij weer iemand aan het verhuizen. Elke keer op het allerlaatste moment zei hij af. En ik zocht daar ook helemaal niets achter eigenlijk. Want ik ben drukke mannen gewend. Mijn ex-partner was ook druk. Mijn vader was druk. Dus ik zocht daar niet zoveel achter eigenlijk.
En misschien was het ook wel een deel van zijn aantrekkelijkheid. Het is gewoon leuk om een hele actieve man aan de haak te hebben geslagen.
Ja, en hij zei ook, ik ben een fixer. Ik help mensen. En dat gaat soms wel eens voor het meisje.
Maar was het een relatie?
Nou ja, het was toen eigenlijk meer daten. Hè. Het was toen nog geen relatie. Dus toen zag ik het als daten. Het werd pas een relatie die zomer. Toen hij vaker bij mij kwam.
Dus weer 4 maanden later.
Ja,
ongeveer een jaar later. Na
een ontmoeting. Toen heb ik een ander huis gekocht. Een wat groter huis. En we zouden op vakantie gaan samen. En dat was eigenlijk de eerste echte red flag achteraf gezien. We zouden naar zijn huis in Zuid-Frankrijk gaan. Hij had een huis van zijn ouders. En hij nodigde mij uit. Ga je mee? En het was toen inmiddels ook geklapt met die zakenpartner. En daar moest hij verwerken en van bijkomen. Hij vroeg of ik meeging naar Zuid-Frankrijk. En ik wilde natuurlijk heel graag mee. Dus het kon net voor mijn verhuizing. En ik had mijn dozen gepakt, ingepakt en de koffers gepakt. En ik hoorde ineens niks meer van hem. En toen heb ik hem gebeld. En geen reactie. En een dag later belde hij terug. En toen was hij onderweg naar Zuid-Frankrijk. En toen zei hij, er was ook helemaal geen uitleg meer waarom hij niet met mij was. Hij zei alleen maar van, ja, ik ben gegaan, want ik moet bijkomen. En ik zit zo in de stress van alles. En ik moet zoveel regelen rondom dat huis. En toen vertelde hij van, ja, maar het huis, dat is eigenlijk een deel van de erfenis. En mijn vader, die is mij nog heel veel geld schuldig. Want mijn moeder is overleden. En dat moet ik allemaal juridisch nu gaan regelen.
In Frankrijk?
In Frankrijk.
Wat zei jij? Wat was jouw reactie?
Volledig meelevend. Dus ik begreep het volledig. Ik zei, ja, nou ja, mannen moeten zich nou eenmaal terugtrekken in stress. En dat moet dan maar even zonder mij.
Je lacht er nu om.
Ja, omdat het zo'n idiote reactie was. Omdat aan alle kanten, ik voelde de teleurstelling. Ik voelde mijn maagzuur omhoog komen. Ik stond er met mijn koffers. Ik voelde me vernederd. Dus het was een totale ontkenning eigenlijk van hoe ik me echt voelde.
Waarom deed je dat?
Ik denk dat ik zo gewend ben om in dat soort situaties de sterke vrouw te zijn. Ik zei nog tegen mezelf na afloop, nou, geen enkele man gaat mij uit mijn evenwicht brengen. Dat laat ik niet gebeuren.
Maar intussen was het natuurlijk wel gebeurd.
Absoluut.
Wat verwachtte je van deze man?
Wat deze man zo aantrekkelijk maakte voor mij. Hij had iets. Een man van de wereld. Alsof ik in zijn wereld kon stappen. Een soort magische wereld die hij had. Hij kende heel veel mensen. Hij had een soort zwoeng over zich. Er was altijd wat aan de hand met hem. Hij verzon allerlei leuke dingen. Dus ik had het gevoel, met hem stap ik in iets. Hij had ook iets edgy's. Iets heel spannends. Ik vond van mezelf dat ik best braaf geleefd had al die tijd, ondanks mijn scheiding. En voor mij gaf het gevoel van, oh ja, hij kende allerlei leuke teentjes en plekken. Hij had overal gewoond. En hij had in New York een hele poos gewoond. En in de kibbutz gewerkt. Dus ik had het gevoel van, met hem stap ik iets in wat ik niet kende.
En had hij dat huis in Zuid-Frankrijk al helemaal beschreven? Ah, joh,
ja, had hij foto's van laten zien. Ja.
Hoe zag het eruit?
Een wit huis met een zwembad in de bergen. Ja.
Hoe lang is hij weggebleven?
Ik denk dat uiteindelijk hij 2 weken is weggebleven in totaal. En toen begon hij weer met bellen en toen werd het contact weer heel intensief. En toen bood hij aan om me te komen helpen. En ineens stond hij in mijn huis te klussen en me te helpen met lampjes en allerlei dingen.
Hebben jullie vanaf dat moment gewoon een leuke, gezellige relatie gehouden?
Nou, het gekke is, vanaf dat moment, toen heb ik me toch overgegeven. Toen was het inderdaad leuk. En toen ging hij hamburgers bakken voor mij en mijn kinderen. Allerlei leuke dingen verzinnen. Toen was hij er overdag heel vaak. En vanaf dat moment was ik er eigenlijk wel oké mee.
Zijn jullie nog steeds samen?
Nu? Nee.
Want wat is er gebeurd?
Nou, heel veel. Uiteindelijk is hij na de kerst bij mij ingetrokken.
Dus jullie kenden elkaar toen ongeveer 1,5 jaar?
Ja. En dat was in het begin nog heel leuk. Ik merkte toen al wel dat hij rare woedeaanvallen kreeg. En hij begon geld voor mij te lenen, want hij zat financieel aan de grond, omdat hij geen inkomen meer had. Dus dat heb ik toen ook gedaan.
Hoe vroeg hij dat?
Nou, achteraf gezien, wat er gebeurde is dat ik bracht hem een keer naar het station. Want hij moest er eerst naartoe en toen zei hij, ik hou van jou, heel zachtjes in mijn oor. En toen ging hij weg en toen was ik dus heel blij. En toen belde hij me later op. En toen zei hij van, ja, vond je het gek dat ik dat zei? Maar ik meen het echt en jij bent zo gaaf en bij jou voel ik me veilig en thuis. Dus ik was heel blij. En 2 dagen later vroeg hij aan mij, zei hij, ja, ik vind het echt een ontzettend... Toen zaten we bij mij thuis te eten, had net voor mij gekookt. De kinderen waren bij mijn ex. En zei hij, ik vind het echt een super vervelende vraag, maar ik moet de huur van mijn huisje betalen. En dat heb ik nu niet. En zou jij me dat kunnen voorschieten? Hij zei, ik zou het anders nooit vragen. En ik voel me eigenlijk veel te stoer hiervoor. Ik vind het heel erg dat ik mijn vriendinnetje dat moet vragen. Maar ja, kan ik €2000 van je lenen? En ja, ik heb dat toen gedaan. Ik had dat geld. Ik dacht, nou ja, dan dat moet maar even. En we zijn nu stabiel. En we hebben een relatie samen. Toen heb ik dat geleend. En een paar weken later, toen zei hij, ja, er is wat gedoe met mijn telefoon. En mijn ex zou telefoonrekening betalen, maar nou komt het toch bij mij. Zou jij die rekening van mij, dat was €150, voor mij kunnen betalen? Ja, dat heb ik ook gedaan. Nou ja, tuurlijk, dat kan. Dat doe ik wel.
Had je de pest in dat hij dat vroeg?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat was het gekke. Ik heb toen eigenlijk gedacht, ja, natuurlijk help ik jou. Dat is helemaal prima. Ja, ik vond het ergens ook wel fijn dat ik hem kon helpen.
Want daarmee was je een soort van verbonden met hem, wat je ook heel graag wilde.
Ja, ik wilde eigenlijk... Ik zag hem als een soort redder. En ik kon hem ook redden. Dus ik zag het ook als gelijkwaardig.
Hoe dacht je op dat moment over? Ik bedoel, hoeveel hield je toen van hem?
Ja, heel veel. Hij was echt voor mij heel, heel belangrijk. Hij was heel veel bij mij. Mijn kinderen, hij hielp ze enorm met mijn dochter met een weblog op te zetten. Mijn zoon om te sporten. Hij was superleuk. Hij was ook wat grillig in dingen. Maar dat vergaf ik hem weer.
Wat voor dingen dan?
Ja, hij kon bijvoorbeeld ineens... dan was het een paar dagen goed. En dan gebeurde er iets kleins. En ineens dan werd hij boos. Ja, dan flipte hij. En een paar uur later was het weer oké. En dan was het weer gewoon normaal, alsof er niets was gebeurd.
Hey, we zijn nu dat die 2 keer geld van je geleend heeft. Ja. 1 keer die 2000 en 1 keer €150 voor een telefoonrekening. Wat gebeurde er daarna?
Nou, toen op een gegeven moment begon hij te vragen van een bankrekening is geblokkeerd. Zou je het erg vinden? Mag ik een tijdje op jouw creditcard dan? Want ik heb wel nodig om... hij zou een nieuwe baan krijgen en dan moest hij voor reizen. Dus dan heeft hij mijn creditcard geleend voor dat reizen. Hij leefde sowieso al op mijn kosten. Toen kwam ook het verhaal, ik heb eigenlijk geen paspoort meer. Want dat is heel emotioneel, dat moet ik weer aanvragen. En dat ben ik kwijt. En dat vond ik ook al raar. En hij zou die baan krijgen. En ik heb ook het contract gezien. Hij zou weer heel veel gaan verdienen. Dus ik was eigenlijk vooral blij van, nou gelukkig, dan krijgt hij weer een eigen auto. En dan is hij minder afhankelijk van mij. En toen heeft hij 1 maand gewerkt. En toen zei hij dat hij darmkanker had en eruit moest. En toen ging hij in contact met die baan. En toen zei hij, nee, ik ga ermee stoppen, want ik moet tot mezelf komen.
Hij zei tegen jou dat hij darmkanker had. Maar ben je dan, want hij ging met jou mee naar het ziekenhuis toen jij iets had. Ben jij dan niet met hem mee geweest?
Nee, had hij voor mij geheim gehouden, zei hij. Van ja, jij bent al zo met jezelf en ik wil dat geheim houden. Maar ik ben stiekem ook naar Leiden geweest, het ziekenhuis. Dat en het moet eruit en het is vrij ernstig. Ja, goed. Ik geloofde dat.
Er is een moment geweest dat alles in elkaar lazerde. Wanneer was dat moment?
Nou, het eerste moment was toen ik een mail kreeg van een ex-vriendin van hem. Ja, ik denk ook dat ik op kantoor was, dat ik hem opende. En die mail die gaf aan, ik ben vorig jaar met hem geweest. En mensen hebben mij voor hem gewaarschuwd. En ik nam het niet serieus, dus ik hoop dat je mij wel serieus neemt. En toen bleek dat al die keren dat hij de afspraken met mij afzei en 's avonds weg moet, dat hij eigenlijk bij haar woonde. Dus dat hij een dubbel leven had geleid.
Maar het was niet de vrouw die, met wie hij hem toen aan het etentje had ontmoet?
Nee, dat was een hele andere vrouw. Dus daar had hij parallel een relatie mee gehad.
Dus hij was met haar naar Frankrijk gegaan?
Ja.
Dus dat vertelde ze ook?
Dat zei ze ook, ja.
En heb je dat tegen iemand gezegd toen? Heb je toen op dat moment iemand in vertrouwen genomen?
Nee, helemaal
je hebt weer niemand. Dat sterke, je wilde weer sterk zijn.
Ja, helemaal niemand. En ik heb hem toen ik thuis kwam van kantoor geconfronteerd. Ik was super boos. Ik kon alleen maar tegen me, en dit, en dat, en dit heeft ze gemaild, en dit heeft ze gemaild. En hij schrok zich helemaal kapot. En hij liet het over zich heen gaan. En vervolgens begon hij een monoloog van, dat heb ik je ook niet allemaal durven te vertellen. En ik schaamde me daar heel erg voor. Maar ik heb helemaal niets met deze vrouw gehad. Zij is verliefd op mij geweest en zij wilde een relatie met mij. En dit heeft zij verzonnen. Ze is
gek. En hij zei ook niet van, ik ben inderdaad met haar naar Frankrijk gegaan.
Nee, heeft hij helemaal
dat
ontkend.
Dat had zij wel geschreven.
Ja.
Hij ontkende dus
hij
eigenlijk.
Hij ontkende gewoon. Hij zei, deze vrouw is gek. En ze loopt al tijden achter me aan. En het klopt wel dat ze de borg van mijn huisje heeft betaald. Maar ik dacht dat dat gewoon een friendly loan was. En dat ze mij nu ineens zo achterna zit, vind ik zelf ook vreselijk. Maar ik wou jou geen stress geven daarover. En ik vond dat ik dat zelf op moest lossen.
En toen?
Nou, toen dat heeft 2 dagen geduurd. Nachtenlang doorgepraat. En toen heb ik dat losgelaten. Dacht ik, oké. So be it. En toen geloofde ik hem eigenlijk ook nog. Wat er ook gebeurde is dat hij langzamerhand steeds meer grip op mij kreeg. Dus hij bemoeide zich op een gegeven moment alles van mij. Dus hij begon zich te bemoeien met wat ik aandeed. Hij begon te proberen mij te isoleren van mijn vriendinnen. Het ging op mijn werk steeds slechter. Dus hij hield me uit mijn slaap. Begon zich steeds sterker met mijn kinderen te bemoeien. Dus mijn kinderen begonnen in opstand te komen. Eigenlijk begon heel mijn wereld om mij heen, die ik had opgebouwd, begon af te brokkelen. Dus het spannende leven wat ik had gedacht met hem, werd juist een soort gruwelleven. Niets bleef meer overeind.
Want er kwam ook niks anders voor in de plaats. Dat spannende leven kwam helemaal niet.
Hij reisde helemaal niet.
En intussen werd je oude leven helemaal verbrokkeld en gespilverd.
Ja, en ik werd een soort schim van mezelf. Ik werd super mager. Ik was echt, ik denk dat ik minder dan 55 kilo woog. Hij vond het leuk als ik hele strakke kleren droeg. En hele sportieve kleren. Dus ik droeg alleen nog maar paardenstaartjes en t-shirts met opdrukken en sneakers. En achteraf zeiden vriendinnen ook, we zagen je totaal veranderen. Van een hele leuke moderne vrouw in iemand die een soort sportief was.
En ze hadden ze niks gezegd? Vertelden ze niks?
Nou, op een gegeven moment heeft één vriendin ingegrepen. Die heeft gezegd tegen mij, ik maak me zorgen. Wij maken ons zorgen. En pas toen heb ik durven zeggen, hij doet ook raar tegen mij. Ik denk dat hij borderliner heeft. Ik denk dat ik dat nodig had om hem een soort diagnose te stellen.
Ja, want hij had helemaal geen borderline.
Achteraf gezien ik kan niet zeggen wat hij wel had, maar hij had wel iets heel vreemds. Alles wat hij aanpakte werd drama. Toen dacht ik nog steeds dat ik het wel aankon. 2 weken later kwam er een nieuwe mail. Van achteraf bleek 5 vrouwen. En die vrouwen, die mail heette de oplichter. Die mail begon weer. We weten niet waar we moeten beginnen, maar jij woont samen met een monster en een oplichter. En die mail, die antwoordde ik terwijl ik thuis was, 's ochtends. Mijn kinderen zaten aan het ontbijt en hij stond achter me.
Antwoordde je of die zag je, die opende je?
Ja, die opende ik, sorry. Ik wist meteen, dit is niet goed. Nu krijg je een afschuwelijke waarheid over hem te horen, die ik altijd heb geweten. Ik heb altijd gevoeld, er is iets heel donkers aan hem. En dat ga ik nu te weten komen. Dus ik heb die mail heel snel op mijn telefoon weer dichtgeklapt, want hij stond achter me. Ik ben in een soort blindheid naar kantoor gesjeest. En ik heb hem daar opnieuw geopend.
Wat stond er?
Je moet weten dat je met een monster en een oplichter samenwoont. Deze man wordt gezocht door de politie. Er liggen heel veel aangiftes tegen hem. Ze zeiden toen nog niet wie ze waren. Later bleek dat het exen waren. En inmiddels een nieuwe vriendin. Met wie die ook alweer een half jaar een relatie bleef.
Met wie die relatie begonnen is nadat hij jou had leren kennen.
Ja, in die zomer. Toen ik twijfels had gekregen. Naar aanleiding van die eerste mail. Toen is hij vlak daarna een nieuwe relatie begonnen. Omdat hij aanvoelde, dit gaat fout.
Hoe kan het dat die vrouwen wel iets wisten, het wel wisten en jij niet?
Omdat inmiddels met die andere vrouw waren de relaties allemaal beëindigd.
Maar niet met die ene vriendin?
Nee, de nieuwe vrouw die had argwaan gekregen. Omdat ze hem was gevolgd en zag dat hij bij mij woonde. Dus zij zag dat er een vrouw in zijn huis woonde. En toen had hij tegen haar een verhaal op de mouw gespeld. Dat ik zijn zus was. Ik was zijn gekke zus uit Spanje. Of uit Ibiza. En ik spoorde niet helemaal. En hij ving mij op in zijn huis. En daar had ze wantrouwen op gekregen.
En hoe kwam zij dan in contact met al die andere vrouwen?
Ja, dat zij wist één naam. En daar is ze naar op zoek gegaan. En toen is dat een treintje geworden.
Nou, actieve tante.
Nou, achteraf moet ik daar dus heel blij om zijn. Want zij hebben letterlijk mij eruit getrokken. We hebben toen afgesproken, van een paar dagen daarna.
Want waar heb je dan afgesproken?
Ja, in Amsterdam ergens.
In een café?
Ja, in een café.
Dan zit je daar met vijf vrouwen.
Ja,
jij bent de zesde?
Ja. Ik had een vriendin meegenomen, die vriendin die haar zorgen had geuit. Ik dacht, ja, ik weet zelf ook niet wat ik nu tegemoet ga treden. Ik kon mijn parkeerapp niet gebruiken, want die had hij ook. Dan kon je zien waar ik was. Dus ik moest ook nog, zoveel tegenwoordigheid van geest had ik wel. Ik moet contant betalen. Dus ik liep binnen, ik ben gaan zitten. En die vriendin van mij is aan de bar gaan zitten om te kijken of het allemaal goed was. En toen druppelden langzaam al die vrouwen binnen.
Leken ze op elkaar?
Het waren allemaal superleuke, knappe, intelligente vrouwen.
Allemaal dezelfde leeftijd?
Allemaal dezelfde leeftijd. Allemaal twee kinderen.
Ja. Hoe was dat dan om daar dan te zitten? Vertel.
Nou, bizar. Want zij begonnen dus te vertellen en mij uit te horen van... heb je al geld aan hem geleend? Wilde hij je huis verbouwen? Wilde hij dat je een bedrijfje startte?
En wilde hij dat dan allemaal?
Ja, en daar kon ik allemaal ja op zeggen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Waarom wilde hij dat huis verbouwen dan? Wat heeft dat ermee te maken?
Nou, dat was een hele gekke patroon van hem kennelijk. Dat hij ook weer de redder wilde zijn. En bij al die vrouwen het huis wilde gaan verbouwen. En zoveel mogelijk op vakantie. En dan weer op het laatste moment afzegde. Bedrijfje starten. Achteraf bleek, dan kon hij facturen sturen. Op naam natuurlijk van mijn bedrijf. Dus dat heeft hij bij mij ook geprobeerd. Hij had een playlistje wat hij naar al die vrouwen stuurde voor de missus.
Steeds hetzelfde playlistje.
Steeds hetzelfde playlistje. Daar zaten nummers op, bijvoorbeeld van Frans Halsema voor haar. Het heelal van mijn droom of zoiets van Jelka van Houten. Allemaal Franse liedjes. Hij was gek op Franse liedjes. Dus het waren allemaal, het was een vast script wat hij had. En we moesten ook ontzettend lachen. Want er was een moment, op een gegeven moment, wij zaten daar. En toen zei een van die vrouwen, hij moest dus weten dat wij hier nu zitten. En we maakten een selfie. En toen schoten we zo in de lach. Omdat we zeiden, van, zullen we deze selfie nu naar hem sturen? En dan moesten we zo om lachen. En toen kwam de ober onze witte wijn brengen. En die zei toen, wat is dit? The First Wives Club? Nou echt, we kwamen niet meer bij. En vanaf dat moment hadden we een bond.
Maar het klinkt alsof je je ook bevrijd voelde.
Zeker, ik wist onmiddellijk, dit is waar. Hij bleek al 17 jaar geen paspoort meer te hebben. 17 jaar als een parasiet op vrouwen geleefd te hebben. Hij schreef zich nergens in. Hij had zijn rijbewijs was al lang verlopen. Hij had die vrouwen nodig eigenlijk om legaal te wonen en te leven.
En nu kreeg je ineens een bevestiging van al die... Dus hoe ging jij naar huis?
Nou, ik ging naar huis met een heel vreemd gevoel. Mijn hoofd stond niet meer stil. Het is een soort draaimolen in mijn hoofd. Van alles draaide. En het moment dat ik de deur, mijn eigen voordeur, weer instapte, ging de knop om. En ik besefte, ik ben nu in control. Hij weet niet wat ik weet. Ik werd ineens helder. Ik dacht, ik weet nu alles en ik ben jou een stap voor. En ik ging naar boven en hij lag al te slapen. En zei, hey, gaat het goed liefje, waar ben je geweest? En ik zei, ik zag hier een politieauto voor de deur staan. Ze stonden heel lang naar dit huis te kijken. En pas toen ik naar binnen ging, reden ze weer weg. En hij schrok zich, het was niet waar natuurlijk, maar hij schrok zich helemaal te pletten. En ik ben vanaf dat moment hem gaan manipuleren.
Maar waarom heb je hem niet gewoon de deur uitgezet?
Ik kon hem niet de deur uitzetten, want hij had al mijn passwords. Hij kon overal bij. Hij had mijn creditcard nog. Ik had een bankrekening voor hem geopend. Hij had een telefoon op mijn naam. Hij had mijn autosleutel. Ik vond dat hij gevaarlijk was. Hij kon zomaar snappen in zijn woede aanvallen. Dus ik dacht, ik heb een plan nodig. We hebben toen samen met die vrouwen heel intensief mailcontact gehad. Van waar is hij? Is hij nu bij jou? Want die nieuwe vriendin zat ook in het complot. Het plan was dat een van die vrouwen, waar hij nog een hele grote schuld bij had, die had ook aangifte gedaan, daar was hij ook voor op de vlucht. Die zou mij en hem tegelijkertijd een mail sturen. Dat ze wist waar hij zou wonen en dat zij de politie op hem af zou sturen. En dat zou ze doen op een afgesproken dag, dat ik alles op orde had. En dan zou hij bij die nieuwe vrouw gaan slapen. En dan zou ik ondertussen mijn sloot verwisselen.
En met alles op orde bedoel je dat je al die rekeningen had afgesloten?
Ja,
en je autosleutels weer?
Ja,
en
hij kon nergens meer bij. Ik had gezegd dat hij mijn autosleutel moest inleveren. Want op mijn werk moest ik hem anders aanmelden in het systeem. Nou, dat wilde hij natuurlijk niet. Dus ik zei, anders ben je niet verzekerd, dus ik moet mijn autosleutel terug. Dus toen kwam hij in de problemen, want hij had naar de nieuwe vriendin, was hij daarmee met haar kinderen, naar haar moeder geweest. En gedaan alsof dat zijn auto was. Dus toen moest hij een smoes verzinnen dat die auto in de garage stond.
Was het een leuk spelletje?
Ja, ergens genoot ik ervan, geef ik heel eerlijk toe. Ja.
Hoe lang heeft dat geduurd?
Dat heeft 3 weken in totaal geduurd.
Maar hoe gekwetst was je?
Op dat moment voelde ik nog niks. Op dat moment kwam ik alleen maar in de overlevingsstand. En was ik alleen maar bezig van hoe kom ik hier veilig uit. En ik kon mijn kinderen natuurlijk niks vertellen.
Dus op een dag heb je toen inderdaad die sloten verwisseld.
Ja.
En hij kon er niet meer in.
Hij kon er niet meer in. Dus hij had al zijn spullen in vuilniszakken in
het
voertuig
gezet. Heb je het hem wel laten weten?
Ja, heb ik een mail gestuurd dat ik eruit was. Dat ik niet meer wilde dat hij naar binnen kwam. Dat al zijn spullen buiten stonden, dat hij die op kon halen. Ja, hij probeerde me eigenlijk weer terug te winnen. Hij stond constant op de stoep met weer een verhaal. Ik wil met je praten. Je geeft me geen kans. Maar goed, ik was inmiddels voorbereid. En ik wist ook dat dit zou gaan gebeuren. En ik wist ook van de andere vrouwen precies wat er zou gaan gebeuren.
En het was niet moeilijk om daar weerstand aan te bieden?
Nee, ik wist hij gaat dreigen met zelfmoord. Hij gaat zorgen, hij zal de hond bij me willen stallen, want dan heeft hij nog een connectie. Maar er waren dagen bij dat hij me wel 19 keer per dag belde. Ik heb ook aangifte gedaan. Dat kan helaas al niet van oplichting. Dat gaat gewoon niet, omdat ik zelf dus mijn creditcard had gegeven en hem geld had geleend. Dus dat hebben we een beetje via bedreiging moeten doen. Maar ik dacht, dan ligt er in ieder geval een aangifte. Dat hebben die andere vrouwen ook gedaan.
En ik vroeg net, hoe gekwetst ben je? En toen zei je, nee, ik zat toen in de overlevingsstand. Wanneer drong dat wel tot je door, hoe je eigenlijk misbruikt bent?
Ja, dat begon die zomer tot me door te dringen. Ik moest het op mijn werk natuurlijk vertellen, waarom ik slecht had gepresteerd. En ik moest het aan mijn vrienden vertellen en aan mijn ouders. Dus ik ben al die tijd wel heel open geweest. In tegenstelling tot die andere vrouwen die nog steeds een gevoel hebben van schaamte. Ik had dat niet, omdat ik wist van ja, hij heeft zoveel vrouwen om de tuin geleid. Toen de rust weer er eenmaal was en ik op mijn werk weer me gewoon weer beter voelde. Toen pas begon alles tot me door te dringen, wat er eigenlijk met me was gebeurd.
Wat besefte je dan precies? Wat is dat dan? En waar verbaas je dan nog het meeste over nu?
Dat ik, wat ik mij vooral verbaast, is dat ik zoveel heb genegeerd. Dat ik zoveel heb toegestaan onder het mom van elke relatie heeft wel wat. En ik wilde heel graag een relatie. En het droombeeld wat ik kennelijk van hem heb gehad. De man die hij zo succesvol heeft neergezet, die bestond helemaal niet. Het was juist een hele bange, gestreste man die op de vlucht was.
Wat is er met die man gebeurd? Zit hij achter slot en grendel?
Nee, was het maar waar dat hij achter slot en grendel zit. Hij is gewoon weer... ik heb begrepen dat er weer een paar vrouwen tussen zitten inmiddels.
Je bedoelt na jou?
Na mij. Een paar jobs tussen zitten. Hij is weer opnieuw een bedrijfje gestart met een zakenpartner. Hij heeft ook allemaal mannen om de tuin geleid. Hè? Dus ook allerlei zakenpartners. Ik hoor verhalen ineens van vrouwen die al nog langer terug. Die zeggen het was afschuwelijk met hem te werken. En hij had woedeaanvallen. En ik was bang van hem. Ik heb er nog steeds trauma's van. Dus hij heeft een spoor van vernielingen achtergelaten.
Ben je huiverig in het daten nu? Ben je huiveriger geworden in het contact met mannen?
Ik heb wel echt voor mezelf besluit genomen van ik wil niet zo'n... niet een soort slachtoffergedrag laten zien. Dat hoor ik dan sommige mensen zeggen van... Nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En alle mannen of alle vrouwen zijn zo. En dat zou ik zo zonde vinden. Dus ik vind van mezelf dat ik bepaalde... En dat probeer ik ook echt te zijn. Een bepaalde onschuld en onbevangenheid. Die gun ik mezelf nog steeds. En openstaan. En denk, ja, dan maar nog een keer op mijn hart getrapt worden. Dus ja, ik ben banger. Maar ik probeer echt ook wel aan die liefdevolle kant te blijven.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.